We zijn toe aan 2 Petrus 2 en eerlijk gezegd misschien wel het meest sombere van alle hoofdstukken, maar misschien wel het meest sombere van het hele Nieuwe Testament. Want je kunt eigenlijk geen enkel lichtpuntje daarin ontdekken en toch is dit wel de kern van de brief. De hoofdmoot waar Petrus vooral aandacht op wil vestigen. We hebben gemerkt dat hij deze brief schreef volgens hoofdstuk 1 dat het afleggen van zijn tent in vers 14 aanstaande is en dat hij zijn lezers nog één keer een aantal hele belangrijke dingen voor de aandacht wil houden. Die mooie dingen waar hij eerst mee komt in hoofdstuk 1, die betreffen dan de komst van de Heer Jezus en die hebben we dan ongeveer een beetje in kaart gebracht op deze wijze. En dat begint dan bij de komst van de Heer Jezus, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest aan het begin van de gemeente van God op aarde. En wij wachten nog steeds op aarde, op de opname, het moment waarop Hij ons komt halen. Wij naar Hem toe gaan om dan later met Hem te verschijnen. En zo begint het duizendjarig vrederijk. Is ongeveer de gedachte die we mogen destilleren uit de gegevens die we hebben aangereikt gekregen. Die hele periode wordt het Nieuwe Testament genoemd het Koninkrijk van God. En waar het Petrus vooral om te doen is, denk nog even terug aan hoofdstuk 1 vers 2, dat hij zijn lezers en ons dus ook aanspoort: genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus onze Heer. En de kennis is dan inderdaad een volle kennis in de zin van gemeenschap. Want kennis is nooit een kwestie van alleen maar met het intellect, maar dat je met hart en ziel met de Heer Jezus bent verbonden en ook met onze God en Vader. En zo zegt hij, hebben wij u, en dat lees ik in vers, de komst en de kracht in vers 16 van onze Heer Jezus bekendgemaakt. En dan wijst hij natuurlijk op zijn verschijning als hij in kracht gaat komen, in tegenstelling tot de eerste keer toen hij in zwakheid kwam, komt hij de tweede keer op aarde in kracht. En hij gaat ons dan even meenemen in een klein tafereel, hebben we gemerkt, waarin hij ons ooggetuigen, of waarin hij de ooggetuige is van wat hij heeft gezien op de berg der verheerlijking. We waren ooggetuigen van zijn majesteit, eind van vers 16. Want, zegt vers 17, hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. En zo zegt hij, hebben wij het profetische woord des te vasten. Met andere woorden, hebben we het in de Bijbel over profetie, dan is het nooit een kwestie van leuk de dingen op een rijtje kunnen krijgen, maar toch vooral dat je oog gaat krijgen voor de komst van de Heer Jezus. Want alle profetische lijnen komen samen op dat moment als Hij gaat komen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar bij profetie heb je altijd het risico dat er inlegkunde komt. Ja, dat geldt natuurlijk voor elk Bijbelboek en elk onderwerp. Maar in vers 20 zegt Petrus dan: weet dit eerst, dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Met andere woorden, willen we de profetie begrijpen en bijvoorbeeld tot een schemaatje komen als dit, maar dat zou ook nog een beetje kunnen afwijken hier en daar, maar dat we in grote lijnen toch vooral uit gaan komen bij de komst van de Heer Jezus, dan zul je altijd schrift met schrift moeten vergelijken. Geen enkele tekst heeft een eigen uitleg, en dat is een hele belangrijke waarschuwing voor diegenen die uit één bepaalde tekst een heel verhaal menen te mogen destilleren. Nee, een eigen uitleg, het woord uitleg kan zelfs een losmaking betekenen, dat als je een tekst gaat isoleren van de rest, Petrus zegt, begin daar nooit aan. En zo eindigde hij hoofdstuk 1 met te zeggen, want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Een prachtige basis waarop wij de Bijbel hebben gekregen, waar Petrus ons nog aan wil herinneren. Dit waren heilige mensen. Dat woord staat er in de grondtekst niet altijd bij alle handschriften, bij de meeste wel. Maar die hebben in ieder geval van Gods wegen gesproken. Door God geïnstrueerd, namelijk door de Heilige Geest gedreven, aangespoord. En dat noemen we dan wel inspiratie. En kenmerkend voor dat wat we in de Bijbel als heilige schriften hebben gekregen, daarvan zegt Petrus, dit is de basis, ga daar altijd naar terug. En dan zijn we toegekomen aan hoofdstuk 2, waarvan ik dan eerst een klein stukje even ga lezen. 2 Petrus 2, en ik lees uit de Telos-vertaling. Dan merk je misschien een klein verschilletje af en toe met uw eigen vertalingen, doet er niet zoveel toe. 2 Petrus 2, vers 1. Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken. Het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet. Want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid, om tot het oordeel bewaard te worden, en als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, een van de 8 behoed heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot omkering veroordeeld en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen, want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken, dan weet de Heer Godvrezenden uit de verzoeking te redden, maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Eerst even tot zover. Dit is al een hele lange zin met allemaal bijzinnen en tussenzinnen. Maar de overgang, ja, die is door die hoofdstukindeling een beetje kunstmatig. Maar het is wel eens goed om die hoofdstukindelingen weg te denken. Want die zijn niet geïnspireerd, dat is er allemaal later bijgekomen. Het is wel handig om te weten waar iets staat, maar het wekt soms de indruk alsof Petrus hier even een heel nieuw onderwerp aansnijdt. Nou, knoop nog even aan bij dat laatste wat we in hoofdstuk 1 lazen. Heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gesproken. En dan komt het vervolg. En Petrus schrijft natuurlijk gewoon door. Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. En daar komt hij to the point. De reden waarom hij deze brief geschreven heeft. Zoals er vroeger valse profeten waren, zo zijn er ook nu en zo zullen er ook nu valse leraars zijn. Bij vals moeten we niet denken aan een type van een valse hond of zo, dat een leraar kan bijten of gevaarlijk is. Niet in die zin, maar vals in de zin van het Griekse woord pseudo. Zo staat er ook letterlijk. En wat we wel kennen uit het woord pseudoniem. En dat is een naam die iemand aanneemt om zijn echte naam te verbergen. En zo zegt Petrus hier ook, zijn deze leraars geen echte leraars, maar ze doen alsof. pseudo-leraars. Imitatie, nep, zeggen we vandaag. En wat doen die? Die gaan heimelijk verderfelijke sekten invoeren. Heimelijk, stiekem. Nou, dat kennen we uit het verhaal van de paard van Troje. Of recenter het turfschip van Breda. Waarmee je dus heimelijk, stiekem soldaten binnen de poorten van de vijand brengt om van binnenuit de zaak te veranderen. En dat lukte in Troje en dat lukte in Breda. En dat lukt ook in de gemeente van God. Dat er dus stiekem dit soort mensen binnensluipen onder het mom van ik ben leraar, ik heb iets te vertellen, ik heb een boodschap van de Heere God. Ik weet hoe het zit. Maar dat die van binnenuit alleen maar een verderfelijk werk gaan verrichten. En Peter noemt dat hier verderfelijke sekten invoeren. Nou, sekten, daar komen we vaker tegen. Paulus schrijft bijvoorbeeld aan Titus, verwerpen sectarisch mens na de eerste en de tweede vermaning. Kortom, je moet wel eerst of twee keer vermaand hebben, maar bij een derde keer is het wel een keer klaar. Als je dan nog steeds sectarisch bent, dan is het af en over, wegwezen. Maar deze kunnen hun gang gaan, want niemand heeft ze nog als valse leraars ontmaskerd, maar je merkt aan hun gedrag dat ze inderdaad een soort sektevorming doen. En een sekte is altijd nog een soort groepering rond of leerstellingen of een bepaalde persoon. Nou, de christenheid is er na het schrijven van het Nieuwe Testament en van deze brieven inderdaad vol van geraakt. Zoals hij hier had gezegd, er zullen onder u ook valse leraars zijn. Er zijn nogal wat groeperingen die afhankelijk zijn van een bepaalde persoon en zich dan ook naar die persoon noemen. Er zijn natuurlijk later groeperingen gekomen die zich naar een persoon genoemd hebben, waarvan die persoon later zou denken, ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik denk niet dat Luther of Calvijn gedacht hebben, ik ga eens eventjes het Calvinisme van de grond tillen. Maar dat zijn de volgelingen gaan doen. Maar er zijn ook anderen die wel degelijk erg op gebrand waren dat zij als mensen, als volgelingen, zich aan deze persoon gingen hechten. Zij wisten hoe het zat. En als je mee wil doen, dan moet je bij mij zijn. Of bij mijn ideologie, bij mijn uiteenzettingen. En dat is kenmerkend voor een sekte. Dat zij altijd bepaalde waarheden er boven laten drijven en andere waarheden wat minder voor het voetlicht brengen. Denk maar even aan dat wat Paulus zegt op het strand in Mileten als hij afscheid neemt van de oudsten van Efeze. Op zijn reis naar Jeruzalem, dan zegt hij, ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Nou, dat is prachtig. Dat hoort ook zo. Als je als christen het woord van God serieus neemt, dan is het hele woord van God even belangrijk. Dan zijn er niet waarheden die er eenmaal uit gaan springen waarnaar je je gaat identificeren. Dat is ook een van die kenmerkende eigenschappen van een sekte, dat je je identiteit ontleent aan de groep waar je bij hoort. En ja, dat is helaas nog wel heel vaak het geval met christenen. Als je met iemand spreekt en alleen al de vraag stelt, ben je een christen? Ja, want ik hoor bij die en die groep of bij die en die kerk. Dat heb ik niet gevraagd. Ik heb gevraagd of je christen bent. Kortom, je identiteit wordt bepaald vaak door dit soort ingevoerde, verderfelijke dingen. En Petrus zegt, dat hoort niet in de gemeente van God. U weet ook hoe in Korinthe die onhebbelijkheden er waren, waar Paulus in zijn eerste brief over opwijst als hij zegt, sommigen bij jullie zeggen, ik ben van Apollos, sommigen zeggen, ik ben van Kefas, sommigen, ik ben van Apollos. Hij zegt, wat zijn dat nou eigenlijk allemaal? Het zijn alleen maar dienstknechten. Wij zijn christen. Kortom, door alle geledingen heen, Door alle briefschrijvers worden we gewaarschuwd om onze identiteit niet te laten vastmaken aan een of andere groepering, kerk of secte of wat dan ook. We zijn christen. En deze valse profeten, deze valse leraars, daarvan zegt hij iets merkwaardigs. Zij verloochenen de meester die hen gekocht heeft. En er staat erachter dat ze over zichzelf een spoedig verderf zullen gaan brengen. Kortom, valse leraren, die het helemaal niet zijn, die ook nog eens een keertje het verderf tegemoet gaan, daarvan zegt hij hier toch nog even dat de meester hen gekocht heeft. En dat zij die verloochenen door hun gedrag, met hun ideologieën. Want zij zijn met name de meester. Of hun ideeën zijn de normgevende leringen. Hoe zit dat met dat gekocht? Ja, er zijn twee manieren waarop in het Nieuwe Testament gesproken wordt over kopen, het gekocht zijn. De ene manier is, dit geldt alleen voor verlosten. Dat schrijft bijvoorbeeld Paulus in 1 Korinthe 6, vers 19. Uw lichaam is de tempel van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt. U bent niet van uzelf, want, zegt hij in vers 20, u bent voor een prijs gekocht. Ja, en dat geldt natuurlijk voor elke gelovige. Die is gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus. En is het eigendom. En als bewijs daarvan hebben wij de Heilige Geest gekregen. En dus is ons lichaam de tempel van de Heilige Geest. Dat geldt natuurlijk alleen maar voor verlosten. Maar voor de hele wereld geldt het volgende. Wat bijvoorbeeld in de gelijkenis staat in Matteüs 13. Waar de Heer die gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen vertelt. En dan vertelt hij in vers 44 van Matteüs 13 dit. Een mens vindt een schat en koopt die akker. En hij legt daarbij uit, de akker is de wereld. Maar het gaat hem natuurlijk om die schat in die akker. Het gaat hem om die verlosten. Maar hij koopt de hele akker. Hij heeft het eigendomsrecht op de hele wereld. En dat zal straks blijken als in de boek Openbaring die boekrol wordt geopend. En dat lam inderdaad het eigendomsrecht blijkt te hebben over de hele schepping. In die zin gebruikt Petrus dit punt. En dat is denk ik ook wel frappant. Want deze valse leraars die hun verderf tegemoet gaan, die profileren zich onder het labeltje wij zijn van de Heer. Het is net alsof Peter zegt, nou in één ding, in één zin hebben ze wel gelijk. Zij horen bij die hele akker. Maar in hun praktijk handelen ze er helemaal niet naar, want er is er maar één haan die koning kraait en dat is hun eigen ideologie of hun eigen persoon. En daarmee verloochenen zij de meester. En daar komen ze inderdaad ook wel achter straks als zij hun verderf tegemoet gaan. Wat ze gedaan hebben en wat ze in hun gedrag ook hebben laten merken. En wat helemaal niet met hun praktijk in overeenstemming is. Zij doen alsof de Heer hun meester is, maar in de praktijk verloochenen zij hem. Om hen, zegt hij in vers 2, wordt de weg van de waarheid gelasterd. Nou, er zijn er al wat die op het christelijk erf door dit soort secten en verderfelijke invloeden inderdaad ervoor hebben gezorgd dat de buitenwacht van de christenen zei, zijn dat nou christenen? Is dat christelijk? We hebben het niet eens over de welvaart waarin dit soort leiders of leidsters zich laten welgevallen met privévliegtuigen en al die gekkigheid meer. Het staat haaks op wat de Heer Jezus heeft verteld, waarin hij zijn apostelen heeft meegenomen. Maar als deze lieden zich ook vandaag zo profileren. Ja, om hen wordt inderdaad de waarheid gelasterd. Dit kan nooit een aanzuigende werking hebben op mensen die bij de Heer uitkomen. Dit heeft hooguit een aanzuigende werking op hun eigen ego en hun eigen verdienmodel. En daar gaat Petrus ongelooflijk scherp tegen tekeer. Hij zegt in vers 3, de hebzucht met verzonnen woorden, ze zullen koopwaar van u maken. Hebzucht met verzonnen woorden. En daar legt hij direct ook alweer de vinger op de zere plek. Het gaat hun niet om de Heer, laat staan de Meester, laat staan om verloren zielen bij de Heer te brengen. Het gaat om hun eigen ego en de hebzucht waarmee zij hier een verdienmodel van hebben gemaakt. En ze laten zich het allemaal welgevallen. En ze doen dat met verzonnen woorden. Dat heeft dus niks te maken met die Bijbeluitleg waarin hij in hoofdstuk 1 mee eindigde. Heilige woorden door heilige mens, door de Heilige Geest gedreven, gesproken. Alsof hij wil zeggen, deze mensen hebben daar helemaal niets mee. En ook dat is niet nieuw, want hij begon al te zeggen, zoals er vroeger valse profeten waren, zo zijn er nu valse leraren. Nou, er is bijvoorbeeld één profeet, en dat was Jeremia, die al op deze valse profeten had gewezen, in Jeremia 5 vers 30, daar zegt Jeremia iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land. De profeten profeteren leugens, de priesters heersen door hun handen, en mijn volk heeft het graag zo. Het was voor Jeremia al verbijsterend om te zien hoe massaal het volk in die leugens van die valse profeten trapte. Nou, u hoeft maar dat voorbeeld te noemen van Achab en Jozefat, die daar 400 valse profeten laten opdraven met de vraag van, is het goed om naar de vijand op te trekken, ja of nee? En dat Jozefat al die valse profeten hoort antwoorden, ja, het is goed. Maar Jozefat denkt, ja, Achab, is er niet nog een profeet des Heren hier? Ja, die zit in de kelder. Die profeteert alleen maar nare dingen. Nou, laat hem dan maar halen. En zo wordt Micha uit de kelder omhoog gehaald en op het trapje zegt die soldaat tegen hem, je moet wel een beetje meepraten hoor met die valse profeten, want dat is het beste voor jou. En Micha doet dat in eerste instantie. En Achab voelt aan dat hij voor de gek wordt gehouden. En zo komt uiteindelijk het ware woord eruit. Ja, en dan zegt Achab, zie je wel, dat is Micha. Hij profeteert alleen maar negatiefs over mij. Het hele volk heeft het graag zo, dat er minstens 400 valse profeten alleen maar onzin lopen uit te kramen. Zoals er vandaag, we hoeven de YouTube kanalen, de televisie maar aan te zetten en dit soort preken aan te horen. Het moet prettig in het oog, in het oor klinken. Het moet niet te confronterend zijn. Het moet vooral een beetje zalvend overkomen, strelend. En mijn volk heeft het graag zo. En Petrus zegt, en wees ervan overtuigd, dat ze door de hebzucht met hun verzonnen woorden koopwaar van u maken. Het gaat niet om jou als ziel, om die te winnen voor de Heer Jezus. Het gaat hun om zielen die een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen welvaartsniveau. En dan zegt hij daarbij, het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet. Van oudsher rust het oordeel op deze mens. Betekent dat een soort predestinatie, zoals dat in sommige kringen wordt geleerd, dat aan de ene kant er is uitverkiezing voor gelovigen, en dan zegt men, nou, dan is het de anderen die niet uitverkoren zijn, die zijn uitverkoren voor verderf. De predestinatie, waar Calvijn nogal een handje mee had, maar, en anderen met hem. Nee, er is geen voorbestemming tot verloren gaan. Wat Petrus hier bedoelt is, dit gedrag gaat God oordelen en dat heeft hij altijd gedaan. Dit wat God met hen gaat doen is niet iets nieuws, want en zo begint er een hele lange zin vanaf vers 4. Want als God, en dan noemt hij daar een drietal voorbeelden. Allereerst over engelen die gezondigd hadden, die heeft God niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd aan ketenen van donkerheid. En dan zijn wij, naar mijn bescheiden mening, door Petrus gewezen op wat zich afspeelt in Genesis 6, vers 1 tot 4. Waar we, zoals we ongetwijfeld weten, die situatie aantreffen die zich afspeelde vlak voordat God zijn plannen heeft gemaakt over de zondvloed. Dat namelijk de, lezen we dat er even bij, in Genesis 6, vers 1. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Deze zonen van God zijn dezelfde die ook in het boek Job worden genoemd, die juichen als God de schepping tot stand heeft gebracht, een andere benaming voor engelen, die zich zo verlagen en veranderen dat zij in mensengestalte kunnen komen en vrouwen kunnen uitkiezen. Hier staat in vers 2 dat ze ze maar voor het uitkiezen hadden. Dat geeft al een beetje aan hoe deze wereld er toen voor stond. En dan zegt God in vers 3. Mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van de oude tijden af, mannen van naam. Judas, die schrijft ook een brief later, tenminste die komen we later in de Bijbel tegen, vlak voor het boek Openbaring. Judas, de broer van de Heer Jezus, die ook tot geloof is gekomen na zijn opstanding. En die schrijft een brief die wel erg veel lijkt op dat tweede hoofdstuk van Petrus. Maar als we de gegevens goed met elkaar vergelijken, dan blijkt dat Judas later dan Petrus die brief heeft geschreven en dus ook uitvoeriger is over een heleboel details. Ook over dit detail. Hij zegt in vers 6, engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. En daarmee komt Judas eigenlijk ook op het punt waar Petrus hierop wil wijzen, namelijk dat in Genesis 6 de engelen hun oorspronkelijke woonplaats van engel en ook geslachtsloosheid, dat zij die hebben verlaten en dat ze zich als mannen hebben voorgedaan op de een of andere wijze, waardoor in die relatie met die dochters van de mensen er reuzen konden worden geboren. En dat God dan daar een stokje voor steekt en dat proces niet verder laat doorgaan. Petrus schrijft dat God deze engelen die dit gedaan hebben met ketenen in de afgrond, in de Tartarus, heeft geworpen en heeft opgespaard tot het oordeel. Dat zijn dus niet de engelen die als demonen later ook door Satan nog steeds worden gebruikt tot de huidige dag aan toe. Als de Heer Jezus op aarde leeft, dan kom je nogal eens bezeten mensen tegen. Er was er zelfs één die in Gardara woonde, in de graven, en waar de Heer aan vraagt, hoe is jouw naam? En dan zegt hij, ja, legioen, want wij zijn velen, in één persoon vele demonen. Dat zijn dus nog vrij rond, vrij bewegende demonen. Met deze groep engelen die daad hebben verricht die ons in Genesis 6 wordt beschreven, die engelen die zijn bewaard in de afgrond. Dat is het eerste voorbeeld wat Petrus noemt om te laten zien dat God altijd verkeerd gedrag heeft geoordeeld. Hij zegt, kijk allereerst naar die engelen. Maar kijk in de tweede plaats ook naar de oude wereld in vers 5. Van oudsher, en dan kom je in de oude wereld, ook weer zo'n aanduiding van God doet niet iets nieuws als hij die valse leraars gaat oordelen, want dat heeft hij altijd al gedaan. Kijk naar de oude wereld, die heeft hij niet gespaard. De oude wereld is dan de wereld van voor de zondvloed, want wij komen hier Noach tegen. En Noach, die wordt hier genoemd een prediker van de gerechtigheid. Nou, we hebben in Genesis 6 al gelezen dat God bij zichzelf zei dat de mensheid nog 120 jaar de tijd krijgt. Dat betekent niet dat de mensen vanaf dat moment slechts maximaal 120 jaar oud worden, want ook na de zondvloed komen we nog mensen tegen die nog veel ouder zijn geworden. Maar dat vanaf het moment dat God dit zegt, het nog 120 jaar gaat duren voordat de zondvloed echt gaat komen. Dat weet Noach niet, dat zegt de Heere God hier alleen maar tegen zichzelf. En hij laat het door de geest van God opschrijven, zodat wij het ook weten. Maar Noach krijgt alleen maar de opdracht om een ark te bouwen voor hem en voor zijn huis. En voor ieder ander die ook nog graag daar gebruik van wil maken. Hij noemt hier Noach een prediker van de gerechtigheid. Als je een prediker van de gerechtigheid bent, dan heb je niet alleen maar een fijne boodschap te vertellen, maar een boodschap die recht is, recht in Gods ogen. Namelijk, als je luistert, dan is er vergeving, maar luister je niet, dan is er onherroepelijk oordeel. En de hele wereld in de tijd van Noach lag onder het oordeel, want hij was die ark aan het bouwen. En dat deed hij omdat dat oordeel eraan stond te komen, onherroepelijk. Dat was Gods gerechtigheid. Maar Gods genade gaf daar nog 120 jaar de tijd voor om de mensen de mogelijkheid te bieden aan Gods oordeel te ontkomen. Maar het oordeel stond vast. Dat is de prediker van de gerechtigheid. Maar hij wordt genoemd een van de acht, of de achtste, die God heeft behoed. Ja, er waren maar acht mensen. Dat had hij al in de eerste brief geschreven, toen hij het had in hoofdstuk 3, ook over de doop. En dat als tegenbeeld daarvan, als tegenbeeld van de ark, door de zondvloed de doop ons nu behoudt. En toen had hij ook al gezegd in de ark, in hoofdstuk 3 vers 20 van zijn eerste brief, daar waar maar slechts weinigen, dat is acht zielen, gered werden. Nou staat hier iets bijzonders. Want dat achtste is, ja, ook een van de acht natuurlijk. Maar het achtste is ook altijd weer een nieuw begin. Een volheid van zeven. En een achtste wijst altijd op een nieuw begin. En ik denk ook dat Petrus dat hier wil aangeven. Dat God nooit met het oordeel wil zeggen, dit is het en nu ben ik tevreden. Maar dat God er altijd pas tevreden mee is als aan zijn heiligheid is voldaan in het oordeel. Maar ook aan zijn liefde is voldaan door iedereen die wil de mogelijkheid te bieden om van verlossing gebruik te maken. En dan ook een nieuw begin te mogen maken. En zo heeft God, die de oude wereld niet gespaard heeft, Noach de achtste behoed. Een prachtige stimulans voor ieder die dit leest. Ook voor ons van vandaag. Want wij kunnen nog zo in een christenheid leven die doordrenkt is van valse leraars. We kunnen nog zoveel sekten en verderfelijke invloeden krijgen van mensen die menen door God gestuurd te worden, maar het niet zijn. Maar het is nooit hopeloos. Oké, God gaat daarmee afrekenen. Maar zeggen wij, en zegt Petrus tegen ons, net als Noach als eenlingen in de ark met hun huis zijn bewaard, zo zijn ook vandaag christenen als eenlingen met hun huis ervan verzekerd dat zij behoed worden. Het volgende voorbeeld is ook iets van onherroepelijk oordeel. Als hij de steden in vers 6 Sodom en Gomorra tot as verbrand heeft en zelfs als een voorbeeld heeft gesteld, dan doet hij dat inderdaad niet alleen maar om het oordeel uit te oefenen, maar hij gaat nog een stapje verder. Want van die engelen vind je niemand meer terug, die is allemaal opgesloten. Van de oude wereld vind je ook niks meer terug dan een aantal fossielen. Maar Sodom en Gomorra, die liggen er nog steeds als voorbeelden. De Dode Zee is nog steeds een voorbeeld van, bij uitstek van het feit dat God inderdaad het oordeel altijd uitoefent. Als God dat gedaan heeft, dan gaat die zin in vers 7 verder. En als hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedeloze. De rechtvaardige Lot. Ja, je moet hier tot 2 Petrus 2 wachten om te ontdekken dat Lot inderdaad een rechtvaardige was. Want in Genesis hoofdstukken maak je dat niet echt op uit zijn leven. Dat heb je wel meer met mensen, ook vandaag misschien wel, dat je denkt, ja, zijn het wel echt gelovigen? Het is een beetje onduidelijk. Bij Lot, ja, hij begon wel aardig met Abraham mee te lopen, maar u weet, als daar ruzie komt met de herders en Abraham zegt, joh, wij moeten uit elkaar gaan, want ruzie moeten we niet hebben. Kies jij maar, ja, dan kiest hij een prachtige plek waarvan erbij staat, dat lijkt wel op de Hof van Eden. En zo kruipt Lot stapje voor stapje steeds meer richting Sodom en Gomorra. Eerst slaat hij zijn tenten op in de buurt van. Dan gaat hij een huis bewonen in de stad. En tenslotte zit hij in de poort van de stad, waarmee hij eigenlijk een van degenen is die het stadsbestuur vormt. Ja, dat kan gebeuren met iemand die steeds verder afglijdt. Maar of die een rechtvaardige is, valt uit Genesis niet echt op te maken. Maar Petrus zegt, nou, zit daar maar niet over in. Het is zelfs zo dat deze rechtvaardige, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken. Dan denken wij misschien, Lot, maar waarom ga je nou niet weg uit Sodom? Waarom zit je jezelf nou te kwellen? Ja, dat is niet aan ons, zegt Petrus hier ook. Wij vragen ons ook wel eens af, wat doet die en die daar nog in zo'n kerk of in zo'n omgeving? Je zou daar toch geen seconde langer willen blijven. En Petrus zegt dan heerlijk tegen ons, laat dat maar heerlijk aan de Heer over. Zoals ook Abraham het aan de Heer heeft overgelaten toen hij zijn neefje naar Sodom zag trekken. En als dan Lot wordt meegevoerd door de koningen uit Mesopotamië, dan weet Abraham nog een legertje van 318 soldaten op de been te brengen om dat machtige leger achterna te gaan en Lot en alle haven uit de macht van deze koningen te bevrijden en terug te brengen in Sodom. Wij zouden misschien gezegd hebben aan Abraham, als je nou Lot toch hebt bevrijd, geef hem dan alsjeblieft een ander plekje en laat hem niet teruggaan naar Sodom. En ook dat laat Abraham heerlijk aan de Heere over. Vandaar dat wij in deze brief een paar voorbeelden krijgen waarvan we denken, het is fantastisch om te weten dat je net als Noach met je huis bewaard wordt als je je vertrouwen stelt op de Heere God. En net als Noach bezig bent om je huis te bouwen om zo de Heer tegemoet te gaan door deze wereld heen. Maar het leert ook om iemand als Lot, die wij misschien ook in onze omgeving kennen, los te laten en te zeggen, Heer, hoe die bij u staat, hoe dicht of hoe ver af, dat laten we nu over. U kent hem of u kent haar. U weet hoe Abraham op de knieën is gegaan toen de Heere God richting Sodom ging. Want hij wist, daar woont Lot. En hij begon met 50 rechtvaardigen en stapje voor stapje ging hij naar beneden. Als er nog 10 rechtvaardigen en verder durfde hij niet te gaan. Maar het geeft aan hoe Abraham gebeden heeft voor zijn neef Lot. Nou, dat geeft wel ook een beetje onze bemoediging. Om als wij zulke mensen kennen vandaag die een soort lotachtig gedrag vertonen. Om te zeggen, Heer, we willen voor hem bidden. Of voor haar bidden, maar we laten haar bij en hem bij u los. En zo zegt dan ook, als na die lange zin met al die alsen en die voorbeelden, de conclusie komt in vers 9, dan weet de Heere God vrezenden uit de verzoeking te redden. Nou, dat is een fantastisch iets. Als je merkt, de Heere weet inderdaad geweldige dingen te doen. Als je je vertrouwen op de Heere stelt. Want Hij kent de harten. We waren gekomen tot vers 9. En we lezen even vanaf vers 10. En verder wat men zo al aan kenmerken tegenkomen. Vermetel, aanmatigend, schromen zij niet de heerlijkheden te lasteren. Ja, dat zijn ook van die dingen waarvan je denkt, ja, wat bedoelt Petrus daar nou mee? Terwijl engelen die in sterkte en macht groter zijn, geen lasterend oordeel tegen hen vanwege de Heer uitbrengen. Dus deze valse leraars, die zijn nogal aanmatigend. En zij lasteren de heerlijkheden. Nou, ik dacht daarbij aan een psalm. En dat is psalm 12. En die heeft wel een leuke melodie, zegt het begin. Psalm 12. Vers 1, een psalm van David voor de koorleider op de achtste. Dan zou je kunnen denken aan een octaaf. Maar in dit verband vind ik het ook wel weer frappant dat wij bij Noach al de achtste tegenkwamen. Een nieuw begin na een donkere periode en dat ook Jezus deze psalm die melodie heeft, of dat instrument kent, wat je gewoon kunt noemen de achtste. Lees even mee, psalm 12. Breng verlossing, Heere, want goede tieren, mensen zijn er niet meer. Onder de mensen, kinderen, zijn er nog maar weinig trouw. Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen, dubbelhartig spreekt men. Laat de Heere alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. Zij zeggen, met onze tong zullen wij de overhand hebben. Onze lippen zijn van ons. Wie is de Heere over ons? Ik vond dat een frappante beschrijving van wat Petrus hier ons wil voorhouden over deze valse leraars. Mensen die wij ook wel kennen in onze tijd, maar die er ook altijd geweest zijn in de christenheid. Die net doen alsof zij met hun tong eigenlijk het hele veld kunnen neersabelen. En denken, nou, dit is onze mening, dit is mijn mening. En dat is de enige ware. Zoals die vader boven de keukentafel een bordje had hangen. Er zijn twee meningen, de mijne en de verkeerde. Waarmee hij zijn kinderen wilde grootbrengen. Nou ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar zulke valse leraars heb je wel, die maar twee opties hebben: de mijne en de verkeerde. Maar zij lasteren de heerlijkheden, of heerlijkheden in het algemeen, zonder lidwoord. Dat betekent alles wat heerlijk is, lasteren zij. Nou, dat deed me denken aan wat Stefanus zegt, als hij voor de Sanhedrin verantwoording af moet leggen, dat hij begint om de hele geschiedenis van God, van Israël, uit te leggen bij het moment dat God Abraham verschijnt. En dan noemt hij God daar de God der heerlijkheid, verscheen aan onze vader Abraham. De God der heerlijkheid is een hele unieke term. Nergens in de Bijbel wordt de God der heerlijkheid genoemd, behalve in Psalm 29 vers 3. Dat gaan we er niet allemaal mee bijlezen, maar ik noem het eventjes hier, omdat die psalm prachtig maar indrukwekkend beschrijft hoe Gods stem de wateren van de zondvloed heeft laten klinken. En dan moeten we goed beseffen dat als Abraham door God wordt geroepen, dat God hem verschijnt, dat dit dus de God is die de zondvloed nog niet zo heel ver daarvoor heeft laten komen door zijn stem. En dat Abraham als enige diep onder de indruk is van de majesteit en de heerlijkheid van God, en dat hij in een wereld vol afgodendienaars de enige is die geen afgodendienaar is. Zo zegt Jozua dat. Zelfs zijn vader Terah was nog een afgodendienaar, maar Abraham was een eenling. En aan die eenling in Ur der Chaldeeën verschijnt de God der heerlijkheid. Dat geeft aan dat Abraham oog had voor de heerlijkheid van God. En ik denk daarmee dat Petrus daarop wil wijzen. Dat deze valse leraars in geen enkel opzicht lijken op Abraham, omdat zij alles lasteren wat God in de schepping heeft neergelegd, al zijn kenmerken. Nou, er zijn nogal wat kenmerken die God in de schepping heeft neergelegd. En dat gaat natuurlijk al verder terug dan de zondvloed, waar we vooral Gods gerechtigheid hebben moeten vaststellen. Maar Gods heerlijkheid, we hadden in de pauze al even een gesprekje over de schepping. Dat je kijkt naar Gods schepping en als schepsel, waar dan ook ter wereld, alleen al tot de conclusie moet komen: er is een schepper. Want met inzicht kunnen wij Gods wonderwerken doorzien. En als je daar oog voor krijgt, dan kun je maar één conclusie trekken: hoe groot moet die schepper dan zijn? En in die schepping heeft God ook heerlijkheden neergelegd. Paulus schrijft daarover als het gaat om de overheden. Oké, die werden na de zondvloed ingesteld, maar toch als een soort instrument van God, waarmee hij wil laten weten: ik delegeer het gezag aan de overheden. Er zijn situaties, relaties, man, vrouw, ouders, kinderen, allemaal in bepaalde bedoelingen door God hier op aarde neergezet, om daar in zijn heerlijkheid en zijn wijsheid ten uitvoer te brengen. Nou, als er vast valse leraars zijn, dan merken wij ook vandaag dat al die dingen die God in de schepping heeft neergelegd, te beginnen met de schepping zelf, maar ook de man, vrouw, ouders, kinderen, relaties, alles gaat overhoop en alles wordt ter discussie gesteld. Kortom, wat God heeft gegeven wordt hoe langer hoe meer naar de buitenrand gedrukt. En wat zij vinden, dat gaat profileren boven de heerlijkheden van God in de schepping. En Petrus noemt dat hier ronduit aanmatigend vermetel. Ik citeer dus weer even de Telos vertaling. Engelen daarentegen, in sterkte en macht groter dan hen, die durven tegen hen geen lasterend oordeel uit te brengen. Judas noemt daar even een voorbeeldje van als het gaat om het lichaam van Mozes. Maar heel in het algemeen, zegt Petrus hier, engelen, hoewel ze vele malen in sterkte groter zijn dan deze valse leraars, die halen het niet in hun mond om hen zelfs te beoordelen. Die laten het helemaal aan de Heere over. Zo bescheiden stellen zij als schepselen zich op, want zij kennen de heerlijkheid van God. En zij, hoewel zij sterker zijn, stellen zij zich uitermate bescheiden op. Deze echter in vers 12, als redeloze dieren die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden, zullen ook, daar zij lasteren in dingen die ze niet begrijpen, in hun eigen verderf omkomen. En het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Redeloze dieren. Ook een uitdrukking die Judas wel gebruikt en anderen. Om aan te geven. Normaal hebben mensen een geest. Waarmee zij een relatie met God kunnen ontwikkelen. Wat andere schepselen niet hebben. Bij deze valse leraren die, ja, ze zijn ook mensen, maar die relatie met God die functioneert op geen enkele manier. Hun geweten functioneert ook niet meer. Zij denken alleen maar aan zichzelf. Vers 13. Even afgezien van het geld waar hij eerder over had gesproken, hun hebzucht. Zegt hij nu in vers 13. Zij achten de zwelgpartijen overdag een genot. Zij zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen. Als zij brassen, ze hebben overspelige ogen die niet ophouden te zondigen. Zij verlokken onstandvastige zielen en hebben een hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking. Het is alsof Petrus niet op kan houden om elk detail van hun liederlijk gedrag even naar het voetlicht te brengen. Allemaal onder die mooie paraplu van leraar zijn door God gegeven. Hij zegt, kijk naar hun gedrag. En dat is kenmerkend. Als je naar Petrus leest, en ook bij Judas en anderen, dat als zij het hebben over valse leraren, dat ze niet eens zozeer uitleggen waarin hun valse leer dan bestaat. Want dat zouden wij graag willen weten. Wat is dan hun valse leer? Zodat wij het ook nu kunnen onderkennen. Nou zegt Petrus, dat kan heel wat vormen hebben. Maar kijk naar hun praktijk. En als je in hun praktijk dingen aantreft die niet deugen, die hierop lijken, dan horen alle alarmbellen af te gaan, want dan heb je waarschijnlijk helemaal te maken met zo'n valse leraar. Nou, we hoeven al die kenmerken niet zo uit te werken, maar hij noemt hierna een voorbeeld van iemand die inderdaad zo'n valse profeet was. Vers 15. Door de rechte weg te verlaten zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Bozor, die het loon van de ongerechtigheid lief had, maar een berisping voor zijn wetteloosheid kreeg. Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak verhinderde de dwaasheid van de profeet. In één vers samengevat wat ons in Numeri 22 uitvoerig wordt verteld. Het lijkt me toch goed om daar nog even naar te wijzen, want het is waarschijnlijk een bekende geschiedenis van Biliam. Het volk heeft de 40 jaar woestijnreis bijna achter de rug en zij liggen nu in de velden van dichtbij Moab en koning Balak, die heeft de vorige koningen voor de bijl zien gaan en hij ziet de bijl hangen. Dus hij schakelt Biliam in, de zoon van Zippor, of de zoon van Beor, om dit volk te gaan vloeken. Zo lezen wij in Numeri 22, vers 4, zegt Moab. Toen zei Moab tegen de oudsten van Midian, nu zal deze menigte alles wat rondom ons is afgrazen, zoals een rund het groen van het veld afgraast. Balak, de zoon van Zippor, was in die tijd koning van Moab en hij stuurde boden naar Biliam, de zoon van Beor in Petor aan de rivier de Eufraat, in het land van zijn volksgenoten om hem bij zich te laten roepen. Zie, er is een volk uit Egypte getrokken. Zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. En zo wordt ons in dit hoofdstuk beschreven hoe Bileam daar kennelijk wel oren naar had, zich heel vroom voordoet en ook aan deze boden laat weten dat het niet kan. God zegt zelfs tegen Bileam in vers 9, wie zijn die mannen daar bij u? Toen zei Bileam tegen God, Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft hen naar mij toegestuurd met het verzoek. Zie, het volk dat uit Egypte getrokken is, heeft het oppervlak van het land bedekt. Kom nu, vervloek het voor mij, misschien kan ik er tegen strijden en het verdrijven. Toen zei God tegen Bileam, u mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Als hier Bileam had geluisterd, was er niks gebeurd. De volgende dag zegt hij tegen de mensen, de vorsten van Balak, in vers 13, ga naar uw land, want de Heere weigert mij toe te laten met u mee te gaan. En dan weet Balak een tweede delegatie van belangrijkere mensen met nog grotere geschenken te sturen om Bileam over te halen. En uiteindelijk staat God zelfs Bileam toe mee te gaan. Want er moet openbaar komen wat de werkelijke drijfveer van Bileam is. En dan krijgen we dat merkwaardige episode waar Petrus ook op wijst, dat Bileam op een ezelin gaat zitten. En daar vanaf vers 22... vers 23, toen de ezelin de engel van de Heer op de weg zag staan met een getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. En toen sloeg de Bileam de ezelin om haar weer naar de weg terug te drijven. Nou, dat gaat dan een paar keer zo en de derde keer, dan blijft die ezelin liggen en dan wordt Bileams voet bekneld. Maar de ezelin had gesproken. Toen, vers 28, toen opende de Heere de mond van de ezelin. En ze zei tegen Bileam, wat heb ik u misdaan dat u mij nu driemaal geslagen hebt? En toen zei Bileam tegen de ezelin, omdat jij de strot met mij drijft, had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je doden. Bileam kijkt niet eens raar op dat die ezelin in één keer praat. Zo vol was hij van zijn missie. Hij moest en hij zou daar naartoe. En die ezelin die gaat het gesprek vervolgen. En zo komt er een gesprek op gang tussen de ezelin en Bileam. En je verbaast je hoe normaal Bileam dit vindt. En dat, zo wordt het ons verteld en zo komt Petrus daarop terug. Toen, zegt vers 31, ontsloot de Heere de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de Heere zag staan op de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich met zijn gezicht ter aarde. En de engel van de Heere zei tegen hem, waarom hebt u uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af. Nou, en dat is nou een punt waar Petrus op terugkomt. Hij laat Bileam verder voor wat hij waard is, maar hij geeft ons een inkijk in dat wat wij hier in nummer 22 nu eigenlijk nog niet eens zo heel scherp zien. Maar wat Petrus hier ondubbelzinnig aan de orde stelt is de hebzucht van deze valse profeet. In hoofdstuk 23 en 24 krijgen we vier profetieën van Bileam te horen die zegeningen zijn, omdat de Heere God hem die woorden laat uitspreken. Ook weer zo'n voorbeeld van een valse profeet, die eigenlijk geen woord verkeerd zegt in de Bijbel, maar die toch door zijn gedrag als een valse profeet wordt afgeschilderd. En Petrus zegt dan ook, hij is van de rechte weg afgedwaald en voor een loon van de ongerechtigheid heeft hij dan uiteindelijk zijn verdiende loon gekregen. En dat is dus een exemplarisch voorbeeld van valse leraren, valse profeten. Nou, je kunt het Nieuwe Testament er ook nog Simon de Tovenaar aan vastknopen, die in het boek Handelingen bij dezezelfde Petrus komt, als hij ziet dat je met handoplegging de Heilige Geest kan overdragen. En hij vraagt aan Petrus, wat kost dat? En dan zegt Petrus heel simpel tegen hem, jouw geld zij met je ten verderven, want jouw hart is niet recht voor God. Hoewel er eerder stond dat Simon de tovenaar ook geloofde, hij had zichzelf laten dopen, en dat kan dus gebeuren, je kan dus iemand dopen die, als er niks met hem verder is gebeurd, ten verderven gaat. Een typisch voorbeeld van een valse leraar. Het lijkt in het begin mooi, maar uiteindelijk komt de ware aard naar boven. Zoals ook bij Biljam, en Judas komt op hem terug. En hij noemt in vers 11 Biljam in het rijtje van een aantal voorbeelden. En hij noemt dit de dwaling van Biljam. Dwaling hoort bij een dwaalleraar. Hij is op geld uit. Loon voor profetie. En het zou al heel wat zijn om eens een beetje een soort Gideon-keuze te maken in allerlei kerken en kringen, om sprekers uit te nodigen en te zeggen, wij gaan niet over budgetten praten, maar vind je het fijn als je komt. Alleen maar komen zonder dat je van tevoren weet welke vergoeding of beloning er tegenover gaat staan. Ik denk dat je dan een soort Gideon-schifting gaat krijgen en er uiteindelijk maar een handjevol overhoudt die nog bereid zijn om te komen. Zo erg is het in christelijk Nederland al geworden, dat je ook in deze dingen een soort verdienmodel gaat vinden. En Petrus zegt, pas daarvoor op. Wij gaan deze mensen niet allemaal gelijk kwalificeren als valse leraren, maar dit verschijnsel is uit den boze. Dit verschijnsel hoort bij de categorie valse leraren. En iedereen die zich daarvoor beschikbaar stelt, zou zich dat moeten realiseren. Biljam komt nog voor een derde keer naar voren, namelijk in Openbaringen 2, vers 14 in de brief aan Pergamus. Daar wordt gesproken over de leer van Biljam. Misschien is dat wel goed om dat er nog even bij te noemen. Je weet, een van die zeven brieven die daar in Openbaringen 2 en 3 worden beschreven. En in de brief aan Pergamus staat in vers 14, ik heb enkele dingen tegen u. Dat u daar hebt die aan de leer van Biljam vasthouden, die Balak leerde, de zonen van Israël een strik te spannen. En de lering bestond er dus in dat kennelijk, voordat Biljam en Balak uit elkaar gingen naar die vier spreuken, Biljam aan Balak de suggestie deed, ik heb nog wel een trucje om dat volk door hun eigen God eens even flink te pakken te laten nemen. Je nodigt ze maar uit op jullie feest en dat vindt hun God niet goed en die pakt hen dan wel aan. En zo is Israël inderdaad uitgekomen op het feest van de Moabieten en kwamen er allerlei dingen waarvan hier deze brief zegt, Openbaringen 2 vers 14, het was allemaal te danken aan Biljam. Hij leerde de zonen van Israël een strik spannen voor afgodenoffers te eten en te hoereren. En dat is een brief aan de gemeente in Pergamus. Kortom, ook op het christelijk erf kunnen deze dingen zich afspelen. Vermenging tussen christenen en niet-christenen met alle verderfelijke effecten daarvan. Dit is het voorbeeld van Biljam wat Petrus even heeft genoemd. En die we dus verder nog drie keer, of nog, hierna nog twee keer in de Bijbel tegen gaan komen. Terwijl je in het Oude Testament niks verkeerds van die man hoort. Behalve dan met je Evelin in gesprek. Maar zijn spreuken zijn zegen. Hoe geraffineerd gaat het dus toe in de christenheid. En dat kan je bang maken. En dan is het heerlijk om dan weer te denken aan die voorbeelden die hij noemde aan het begin van dit hoofdstuk. Aan Noach en aan een Lot, dat de Heer de rechtvaardigen weet te bewaren. Maar deze niet. Deze die, hij gaat nog even door. Om ze te kwalificeren in vers 17 als waterloze bronnen, nevelen door de storm voortgedreven, voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt, want door vruchteloze gezwollen taal te uiten verlokken zij, door vleeselijke begeerten, door losbandigheden hen die sinds kort ontvlucht waren en hen die in dwaling wandelen. Zij beloven hun vrijheid, terwijl ze zelf slaven van het verderf zijn, want door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men geworden. Want als zij door de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus de bevlekking van de wereld ontvlucht, maar opnieuw daarin verstrikt zijn en er door overmeesterd worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. En dat is een beetje een variant op wat Petrus uit de mond van de Heer heeft gehoord. Dat als een geest ergens uit wordt verdreven, en de persoon uit wie die geest is verdreven stelt zich daarna weer open, dan komt die geest terug en neemt 7 boze geesten mee, zodat het eerste of het laatste erger wordt van het eerste. Kortom, deze mensen die zich voorgedaan hebben als gekocht door de meester, maar in hun gedrag de meester hebben verloochend, die gaan van kwaad tot erger. En zegt Petrus, als ze in het begin een mooi begin hadden gemaakt, dan worden ze uiteindelijk overmeesterd door hun hebzucht en door allerlei moreel kwaad. En wordt het laatste erger dan het eerste. Nou, en daar zijn vele, vele voorbeelden van te noemen helaas in de christenheid. Want het was beter voor hen in vers 21... geweest om de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt, en dan noemt hij 2 dieren. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel. Nou, de hond is altijd een nietswaardig dier in de ogen van een Israëliet. U kent dat voorbeeld van die Canaanese vrouw met die kruimeltjes. Die vallen van de tafel, maar die mogen de honden toch wel oplikken, Heer. En dan zegt de Heer, ach, groot is uw geloof. En van Mephibozet, dat hij bij David aan tafel zit, zich afvraagt, Heer, wat hebt u omgezien naar een dode hond als ik ben? Kortom, een hond is altijd een minderwaardig schepsel. Nou, tot dat niveau verlagen zij zich, deze valse leraars, ze vallen een keer door de mand en dan wordt duidelijk dat zij in feite er niet bij horen. Gewoon als een hond teruggekeerd naar zijn eigen braaksel. Er is maar 1 schepsel, of er zijn misschien maar een paar, maar in ieder geval een hond doet dat ook. Zijn eigen braaksel opeten. Het tweede voorbeeld is dat van een varken. De gewassen zeug tot het wentelen in de modder. Een tekst dat hij aanhaalt uit de Spreuken. Een van die vele wijsheden. Ja, je kunt inderdaad een varken schoon spuiten. Je kunt er een strik om spannen. Je kunt hem met deodorant laten geuren. En met mes en vork laten eten. Maar uiteindelijk komt die ware aard naar boven. En als hij weer die lekkere modder ruikt, dan gaat hij van die tafel af. En hij smeert weer zich helemaal in met die modder. Want dat is zijn natuur. Dat is zijn element. En wat maakt nou zo'n varken onrein? Niet alleen dat hij in de modder loopt en daarin heerlijk wil wentelen. Maar zegt Deuteronomium 14 vers 8. Een varken heeft wel een gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Je weet dat de dieren werden gerangschikt in rein en onrein aan de hand van 2 kenmerken, of aan de hand van hun gespleten hoeven. maar ook aan het feit dat ze herkauwen. Beide kenmerken moesten zij dragen. Ja, zegt Deuteronomium 14, jammer voor het varken. Hij had wel gesmeten hoeven. Dus één kenmerk was er wel, maar het andere ontbrak. Hij herkauwt niet. En dat doen valse leraren ook niet. Herkauwen betekent namelijk dat wat je hebt gelezen en tot je hebt genomen in het woord van God, dat je dat gaat herkauwen. Niet alleen maar hier even opslaan, maar het wordt een deel van jezelf. En dat is wat Petrus zijn lezers wil voorhouden, voordat hij in hoofdstuk 3 weer een prachtig einde gaat maken aan deze tweede brief en weer uit gaat komen bij de toekomst. Zo ligt het aan het hart dat valse leraren hun werk doen onder christenen. En een van de effecten is, en dat merken wij ook vandaag, en misschien ook wel bij jezelf, het is niet altijd makkelijk om je tijd te nemen om het woord van God te herkauwen. En toch zijn dat de twee kenmerken van reinheid, van gelovigen, een gespleten wandel, een wandel waarin je laat zien dat je duidelijk onderscheid kunt maken tussen wat van de Heer is en wat van de wereld is. Wordt niet gelijkvormig, schrijft Paulus in Romeinen 12. Dat laat je zien door die wandel die duidelijk een onderscheid laat zien. Maar ook door het herkauwen van het woord van God. En zo belangrijk is het om altijd weer na te denken, altijd weer te leven. Leef daarin, schrijft Paulus aan Timotheus in zijn tweede brief. Houd aan met voorlezen. Timotheus, als je nog in Efeze moet blijven, houd aan met voorlezen en leef erin. Dit is je leven als christen, het woord van God. En om dat altijd mee te nemen in je hart.